onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 36. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 36e psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het vijfde vers van Psalm 19. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 19e psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Johannes 14, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo'n lange tijd met u lieden en heb gij mij niet gezien, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. En hoe zeg gij, toon ons den Vader? Gelooft gij niet dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in den Zoon verheerlijk worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het zesde vers van Johannes 14, daarvan de volgende woorden. Ik ben het leven. Zingen wij van de 18e psalm, het 5e vers. Hij deed vol kracht hen voor zijn pijlen zwichten, verschrikte hen door bliksem schicht op schichten. En het 12e vers. Gij hebt mij, Heere, met kracht omgorteld strijden. Mijn vijand moest vernederd straffen lijden. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 12 van de 18e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, uit God komt alle leven voort. Wij mensen kunnen dat leven nooit voortbrengen. Wat er ook al geprobeerd is, het is allemaal vruchteloos gebleken. Maar God, die brengt het leven voort. We lezen daar ook van in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. In den beginne was het woord, de Heere Jezus dus, en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alles uit Gods hand, ook uit de hand van Christus, voortgekomen. In hetzelfde was het leven. In het woord, in God, het leven. En dat in eeuwigheid. En omdat dat zo is, komt alle leven uit God voort. En onze tekst spreekt er ook heel rijk van. Ik ben het leven. En het woord dat in onze tekst voor leven wordt gebruikt, is het tegenovergestelde van dood. Leven. Dat is een wonder, geliefde gemeente, dat er leven is. Niet alleen bij de planten, bij de dieren, maar vooral wij als mensen. Dat wij leven, dat wij ademen, dat we onze lichaamsdelen kunnen gebruiken, dat we na kunnen denken. Staan we daar wel voldoende bij stil? Het is examentijd, jongelui, dat jullie wat kunnen leren, na kunnen denken, het examen kunnen maken. Dat komt uiteindelijk bij God vandaan. Die geeft ons het leven en die geeft het ons dat we heel veel dingen kunnen doen. Het staat zelfs zo in Gods woord, zonder mij kunt gij niets doen. En als het nu om leven gaat, dan moeten we niet alleen denken aan ons lichamelijke leven, maar ook aan de ziel. Die ziel is van nature dood. Dat betekent dat we vijanden zijn van God. Maar Christus maakt doden levend. Ik ben het leven. Christus is het leven. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, Christus geeft het leven. Ten tweede, Christus houdt het leven in stand. En ten derde, Christus voltooit het leven. Christus is het leven. In de eerste plaats, Christus geeft het leven. Ten tweede, hij houdt het leven in stand. En ten derde, hij voltooit het leven. Christus geeft het leven. Dat kan alleen omdat hij op deze aarde is gekomen om zijn leven af te leggen, om te sterven, om te betalen voor de zonden en ongerechtigheden. Hij heeft zijn leven afgelegd uit liefde. Liefde tot God. Want op die manier dat hij zijn leven aflegt, is er leven verworven voor mensen die de dood verdiend hebben. En als dat leven wordt geschonken, als God zondaren bekeert, is dat tot eer van zijn naam. Dan wordt hij verheerlijkt als de Almachtige. Want alles in de zondaar verzet zich tegen dat wonder van God. En toch werkt de Heere dat. Hij is de Almachtige. Zijn rechtvaardigheid wordt ook verheerlijkt. Want Christus heeft voor de zonde en de ongerechtigheid betaald. En Christus heeft door altijd gehoorzaam te zijn aan de wil, aan de wet van God, het leven verdiend. Het gold immers, doe dat. En gij zult leven. Dus het is niet in strijd met de rechtvaardigheid van God als aan dode zondaren het leven wordt gegeven. En Gods barmhartigheid wordt verheerlijkt. Want als we dan zien op onszelf, geliefde gemeente, dan heeft toch niemand het verdiend dat de Heere bekeert, dat hij een begin maakt. Wij hebben ons immers in Adam aan de duivel overgegeven. We voelen ons daar thuis bij. En we verlangen vanuit onszelf helemaal niet om uit de slavernij van de duivel verlost te worden. Dat heeft geklonken in de prediking, weten we het nog? Hebben we het beleefd? Bracht het tot verwondering en aanbidding? Wie ben ik dat u, o God, naar mij hebt omgezien? Christus geeft het leven. Dat zien we tijdens zijn omwandeling op aarde. Dan worden er vele zieken bij hem gebracht. En ziekte, dat is de voorbode van de dood. Ziekte is met zonde verbonden in het algemeen gesproken. En als Christus dan zieken geneest, zijn dat tekenen van het koninkrijk dat komen gaat, dat koninkrijk waarin geen dood meer zal zijn. Waarin het leven volmaakt zal zijn, dat wil zeggen, zonder zonde, tot eer van God, tot in eeuwigheid. En dan lezen we zelfs van mensen die al op sterven liggen, de knecht van die hoofdman. Die was heel erg ziek, zou sterven worden. Maar Christus heeft hem genezen. Denk aan het dochtertje van Jairus. Die was al gestorven, jongens en meisjes. Ik ben het leven. Dat kwam openbaar toen de Heere haar het tijdelijke leven teruggaf. De jongeling van Nain, de enige zoon van een weduwe. De begrafenisstoet was op weg naar de begraafplaats. Ik ben het leven. De Heere raakte de baar aan. En hij werd levend. En Lazarus, 4 dagen lag hij al in het graf. Dan is het verteringsproces werkelijkheid geworden. Ik ben het leven. Ook aan Lazarus werd het leven teruggegeven. En niet alleen lichamelijk leven komt bij de levensvorst vandaan. Ook het geestelijk leven geeft hij. Denk eens aan Levi, jongens en meisjes. Die zat in het tolhuis. Geld, dat had zijn hart. Maar de Heere brengt hem tot leven. Volg mij. En hij volgde. Hij verliet dat belastingkantoor, zouden we kunnen zeggen. De Heere achterna. Ik ben het leven. En blijkt dat ook niet duidelijk uit wat er gebeurde aan het kruis? Hij was ook het leven voor die moordenaar. Die moordenaar ging bijna sterven. En hij was dood in de zonden en de misdaden. Zijn ziel was dood. En dat blijkt hier wel heel duidelijk uit, dat hij met die andere moordenaar de Heere Jezus lasterde. Ik ben het leven. Tot leven gewekt. De stem van de Zoon van God gehoord. En wat had hij gehoord? Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Ik ben het leven. Dat leven dat bleek bij die moordenaar uit de inleving van zijn verlorenheid. De beleving van schuld. Ik heb de toren van God verdiend. Maar ook uit zijn gebed. Gedenk mijner. Wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zegt de Heere: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Leven geschonken aan zijn ziel. En die ziel mocht vanaf dat moment het eeuwige leven kennen, nog diezelfde dag ingaan in eeuwige heerlijkheid. Ik ben het leven. En dat zien we ook, geliefde gemeente, op de Pinksterdag. Daar horen we wat Gods gewone weg is om zondaren te bekeren. Petrus heeft eerlijk gesproken. Die prediking trof doel. Pijlen werden afgeschoten in het hart van zondaren. Ze werden levend geschoten. Want beleving van zonde en schuld getuigt van leven dat de Heere werkt. Wat zullen we doen, mannen en broeders? Verslagenheid, doorstoken in het hart. En ze werden gewezen op de zaligmaker, op Christus, die het leven is. Ik ben het leven. Zien we ook bij Paulus. Hij dacht dat hij leefde. Hij had toch zo zijn best gedaan, kon heel veel dingen opnoemen waarin hij uitblonk boven anderen. Het zou met hem toch wel goed komen. Maar al die eigen gerechtigheid werd hem uit handen geslagen. Ik ben het leven. Die dode godsdienstige Saulus tot leven gewekt. Dan komt er onderwerping aan de wil van God. Uit liefde willen doen wat de Heere vraagt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan wordt hij niet alleen levend gemaakt, maar hij mag ook de levensvorst gaan verkondigen. Die vorst die getriomfeerd heeft over dood en graf, over hel en wereld, over zonde en ongerechtigheid. Dat heeft Paulus mogen verkondigen en zijn prediking heeft vrucht afgeworpen. En uit die vrucht blijkt, ik ben het leven. Denk aan Lydia. Ze was al uit het heidendom tot het jodendom overgegaan. Ze bevond zich onder de prediking van Paulus en de Heere heeft dat gezegend, haar hart geopend. Is het ook bij jullie, bij u al gebeurd? Je hart geopend. Dat hart staat niet open voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Dat is de werkelijkheid. Het hart staat wel voor andere dingen open. Voor alles wat in deze wereld zo aantrekkelijk lijkt en zo mooi voorkomt en zo schittert in onze zondige ogen. Dat komt omdat we ons hart hebben opengezet voor de duivel. We luisteren naar hem. We doen wat hij wil. Maar de Heere brengt onder zijn woord, onder de prediking, waardoor hij harten opent. Wat een wonder als het gebeurd is. Is bij u, bij jou gebeurd? Moet je dan niet eerlijk zeggen? Ik ben toch helemaal niet beter dan anderen. Bij wie dat niet gebeurd is. Dan krijgt de Heere daar de eer van door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Die stokbewaarder, het leven ook aan hem geschonken. Ik ben het leven. En dan komt de vraag op ons allen af. Kennen wij dat leven? Kennen wij het wonder van de levensvorst in ons hart? Is ons hart door hem geopend? Is dat stenen hart verbroken? Is de vreze Gods in dat hart gewerkt? En zijn we ook alles kwijtgeraakt als leunsel en steunsel buiten Christus? Want hij is alleen het leven. De eigen gerechtigheid is het leven niet. Wat bedoelt u, dominee? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Als wij denken dat het wel in orde is, als we trouw naar de kerk gaan, en als wij menen dat we delen in de liefde van God, als we ons netjes gedragen, trouw uit de Bijbel lezen en bidden, ja, dan zijn wij net zoals Saulus voor zijn bekering. Christus niet kennen. En dat is nodig. En als we zijn stem horen, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Als we zijn stem horen, dan wordt al die eigen gerechtigheid, alles waar wij het van verwachten, weggenomen. Opdat er plaats komt voor het werk van Christus. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen hoorde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, dat bekende gedicht van Metzijn. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn leven en mijn vrede werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Vrijspraak op grond van het werk van Christus. Denk aan die man die verlamd was. En door zijn vier vrienden bij de zaligmaker gebracht werd. Hij kreeg eerst vergeving van zonden en daarna genezing van zijn lichaam. Ik ben het leven. Al die genezingen, ik zei het al, wijzen heen naar de toekomst, die werkelijkheid zal worden, zonder enige ziekte, zonder enige zonde, naar ziel en lichaam, de Heere volmaakt dienen. Ik ben het leven. Hij geeft het leven aan des doods schuldigen. En dat leven komt openbaar in geloof, in geloofswerkzaamheden, in geloofsgehoorzaamheid. Denk eens aan Abraham. In geloof, in gehoorzaamheid aan de Heere, is hij uitgegaan uit Ur der Chaldeeën. Niet wetend waar hij komen zou, maar hij geloofde dat de Heere met hem zou zijn. Dat is nou alles. Als wij de weg niet weten, of we niet weten hoe het gaan moet, en het geloof mag beoefend worden, dan is er vertrouwen op de Heere. En daarin wordt onderstreept: ik ben het leven. Dat geloofsleven wordt door Christus gewerkt. En denk ook eens aan de rijke belofte die aan Abraham gegeven werd, dat er een zeer talrijk nageslacht uit hem zou voortkomen. Geloof in die belofte. Het werd op de proef gesteld. Het heeft lange tijd geduurd. En toen kwam daar die wonderlijke opdracht om Isaac te gaan offeren. In geloof heeft Abraham dat mogen doen. Geloofsleven, dat mocht hij kennen. Hij mocht het laten zien dat hij alles voor de Heere over had. En hij geloofde zelfs dat de Heere Isaac uit de dood terug zou kunnen geven. Zo staat het in Hebreeënbrief. Geloof. Vertrouwen ook. Als het gaat om de toekomst. Gods kinderen weten niet wat er in de toekomst allemaal gebeuren gaat. Maar als Christus die het leven is, dat leven geschonken heeft, dan is daar geloofsvertrouwen. De Heere zal zorgen. Nee, ik zeg niet dat dat er altijd is. Ook Gods kinderen kunnen van hun plaats zijn. En dat ze moedeloos worden. Dat ze niet meer weten hoe het verder moet. De Bijbel spreekt daar toch ook van. Denk aan Psalm 73. Een heel bekend voorbeeld, Asaf. Hij wist ook niet meer hoe het verder moest. Maar de Heere kwam terug in zijn leven. Als dat leven gewerkt is, dan blijft dat leven er ook. En wat een wonder, weer te mogen betrouwen op de Heere. Hij heeft mijn rechterhand gevat. God is begonnen. Hij zal mij leiden door zijn raad. En daarna zal hij mij in heerlijkheid opnemen. Christus geeft het leven. Hij geeft dat vertrouwen. En hij geeft ook dankbaarheid. We zijn vaak veel te weinig dankbaar. Moeten Gods kinderen dat ook niet eerlijk zeggen? We bidden en smeken en vragen zoveel. We loven de Heere zo weinig voor datgene wat hij schenkt. Maar het is maar niet gewoon dat we vanmorgen weer wakker mochten worden. Dat we konden eten en drinken, dat we naar de kerk mogen gaan. Niet gewoon. Dat is reden tot verwondering. Want we hebben helemaal niets verdiend. Christus is het leven. En als dat leven gekend wordt, dat geestelijke leven, dan is er verwondering over de hemelhoge goedheid van God. En ook verwondering, als de Heere door zijn woord weer tot ons spreekt. Als we onderwijs in ons hart mogen ontvangen, vertrouwen mogen beoefenen en in tegenspoed geduldig mogen zijn. Dat geeft de Heer ook. Job kende dat leven. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ik ben het leven. En omdat dat zo is, maakt Christus telkens opnieuw dode zondaren levend. En dat leven dat blijkt. Dat blijkt uit liefde tot God. Afkeer van de duivel. Liefde tot Gods wet. Strijd tegen de zonde. Is het al werkelijkheid geworden? Dat zijn levenstekenen. En in de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde. In biddend opzien tot God. De wapens opnemen. Die geestelijke wapenrusting waar de Bijbel over spreekt. Vooral ook de Bijbel zelf, de inhoud van Gods woord. Dat heeft de levensworst ook gedaan tegenover de Satan. Er staat geschreven, worden telkens opnieuw van de oorlog in Oekraïne. Er worden wapens aan die soldaten gegeven. Maar ze moeten zich wel oefenen in het gebruik van die wapens. Anders helpen de beste wapens nog niet. En zo is het nou ook in de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde. Je moet je oefenen in het gebruik van de wapens. Vooral in het gebruik van de Bijbel. Er staat geschreven. Als we niet weten wat er in de Bijbel staat, hoe zouden we het ooit als een wapen tegen de duivel kunnen gebruiken? Ik ben het leven. Ik maak dat er ook liefde is tot vijanden. Dat is ook heel wonderlijk. Mensen die je altijd dwars zitten, die nooit het goede met je voor hebben. Dat je een liefdevol tegemoet treedt. Dat je bidt om verandering, ja, om bekering. Niet om allereerst en allermeest van die moeite af te zijn die ze je aandoen, maar omdat ze ook een ziel hebben. Omdat ze ook op reis zijn naar de eeuwigheid. Ik ben het leven. Christus houdt het leven ook in stand. Dat betekent dat hij bidt voor zijn onderdanen. Denk aan de woorden die tot Petrus gesproken zijn. Simon, Simon, ziet, de Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als het ware. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dus Christus heeft gebeden voor Petrus. Heeft ook gebeden voor de andere discipelen. Want ze zijn allemaal gevlucht. En die drie discipelen die verder de hof in mee mochten, ze konden niet 1 uur waken. En Petrus, wat een grote woord had hij gesproken. Ik zal de dood voor u sterven. Bang van een dienstmeisje. Tot 3 maal toe. De zaligmaker verloochend. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En als we Johannes 17 lezen, het hoge priesterlijke gebed, dan lezen we daarin dat de Heer Jezus omschrijft in dat gebed dat zijn volgelingen wel in de wereld zijn, dus gevaar lopen, aangevallen worden, met de duivel te maken hebben, de lok- en zuigkracht van de wereld ondervinden en de kracht van de verdorvenheid gewaar worden. Maar dan bidt hij om bewaring. En dat gebed wordt verhoord. En in de strijd tegen de vijanden bemoedigt de Heere ook. Denk aan deze woorden: en ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus dan wordt wel een felle strijd geleverd. Het is ook een felle strijd in Oekraïne. Alles op alles wordt gezet, zouden we kunnen zeggen. Nou, dat doet de duivel ook, hoor. Die zet alles op alles. Die komt met verdrukking en vervolging. Denk eens aan die drie vrienden van Daniël. Maar de Heer heeft het leven in stand gehouden. Ze gingen die oven in, vertrouwend op God, gelovend in zijn almacht. En ze zijn daar niet beschaamd mee uitgekomen. En denk eens aan Daniël, jongens en meisjes. Het werd verboden om te bidden. Wie weet wat er in de toekomst verboden wordt. Dominee Letsel, gelukkig, daar heeft de Heer ervoor gezorgd, vrijgesproken. In ons land, dominee, kort geleden. Maar de vijandschap en het onbegrip groeien, laten we dat echt niet onderschatten. Daniël ging door met bidden. Werd in de leeuwenkuil geworpen. Maar heeft het ondervonden. Ik ben het leven door de Heere gespaard. Ja, maar dominee, we lezen ook van apostelen die gedood zijn. De marteldood gestorven zijn. En de kerkgeschiedenis getuigt daar toch ook van. En ook Petrus en Paulus, de marteldood gestorven. Ja, dat is waar. En geldt het dan toch nog, ik ben het leven? Ja. Want als je de marteldood sterft, als je verbrand wordt, als je gekruisigd wordt, Petrus met het hoofd naar beneden, zo zegt de overlevering, en je sterft, dan wordt de ziel zalig. Daar kan geen duivel tegenhouden. En wat er ook met je lichaam gebeurt, al wordt het verbrand, de Heere zal het weer opwekken. Toch bij stilgestaan op de paasdagen. Ik ben het leven. En dan staan er zulke bemoedigende woorden in de Bijbel. En als de Heere die woorden toepast, dan bloeit het geloofsleven op. Dan schittert het vertrouwen. Denk eens aan deze woorden bijvoorbeeld. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Vrees niet, de Heere zorgt, hij beschermt. Hij bewaart. Hij is de koning die nooit een onderdaan verliest. In Oekraïne sneuvelen er veel soldaten aan beide kanten. Dat is de werkelijkheid. In de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde sneuvelt er niet één. Ja, wel de tijdelijke dood. Maar dat is het einde niet. De Heere zal daarvan en daaruit volmaakt verlossen. Ik leef en gij zult leven. En van dat geloofsvertrouwen gaan we zingen. Uit de 32e psalm, het 4e vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 4e vers. Van Psalm 32. Christus voltooit het leven. Wat Christus begint in het uur van de wedergeboorte, waar de bekering en het geloof uit voortspruiten, dat zet hij voort. Dat laat hij niet verdelgen door de Satan. Die komt met vervolgingen. Die komt met verleidingen. Maar juist te midden van de vervolgingen schittert de standvastigheid die Christus geeft. Hij geeft kracht om staande te blijven. Ja, maar dat gebeurt toch niet altijd? Dat is waar. Door toe te geven, door zich niet te oefenen in het gebruik van het wapen van het woord, kan Gods kind soms heel diep vallen. Maar dat betekent niet dat dat leven beëindigd wordt dat de Heere gevestigd heeft en gewerkt heeft in het hart. Denk maar aan David, werd wel heel donker, werd wel heel benauwd, dodig, maar niet dood. En die dodigheid gaat de Heere wegnemen. Nathan werd tot hem gestuurd en wees de zonde aan. En David liet Nathan niet doden, nee. Hij moest het zelf belijden, ik heb de dood en het oordeel verdiend. Maar hij smeekte ook omdat hij dat leven kende om vergeving. En heeft die vergeving ontvangen. De Heere zet het werk voort in zijn leven. En meer zonden staan er eerlijk beschreven uit het leven van David. En denk ook eens aan Abraham, als hij een eigen weg ging met Hagar om de belofte tot vervulling te brengen. Toen sneed Heere de band met Abraham ook niet door. Hij heeft lief met een eeuwige liefde. Het leven door hem gewerkt in het hart wordt door hem in stand gehouden en wordt verlevendigd als er sprake is van dodigheid. Wordt weer opgericht als er sprake is van inzinking. En weet u wat ook zo'n teken van dodigheid kan zijn? Als je anders in de kerk zit dan anders, dat de preek min of meer langs je heen gaat en dat je zo anders je voelt als je uit de Bijbel leest vroeger, dan kon daar zo'n wonderlijke vreugde in mijn hart komen als ik las van de goedheid en de liefde van God in de zending van zijn zoon, en als ik las over zijn lijden en sterven, als ik las van zijn hemelvaart en zitten aan de rechterhand van God, wat gaf dat toch een bemoediging. Maar nu lijkt het alles zo'n sleur geworden. Buig dan de knieën en smeek dat het anders mag worden. De Heere is de Alpha en de Omega, de A en de Z, zouden wij zeggen, jongens en meisjes. Als hij met de A begint, de wedergeboorte werkt, dan houdt hij dat leven ook in stand tot en met de Z. Dan komt er opnieuw licht in de ziel. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Ik ben het leven. En dat kan zelfs onder heel moeilijke omstandigheden beleefd worden. Dat leven kan ook schitteren als er hele diepe wegen gegaan worden. Gisteren was het herdenking van hen die verdronken zijn. Sommigen nooit teruggevonden. Heeft de Heere kracht geschonken? Job mocht het zeggen. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ik heb het toch wel meegemaakt. Dat ik bij mensen kwam en ik heb het ook hier gehoord in de gemeente. Als er een gevoelig verlies geleden moest worden. Man of vrouw of een kind verloren. Dat er toch goed en groot van God gesproken werd. En het kan zelfs als jonge kinderen sterven. Heb je misschien ook wel eens van gehoord of van gelezen. Er was ook een jongetje van een jaar of 8. Dat was zo ziek. En toen kwam de dominee op bezoek en die dominee vroeg, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nog beter worden? Of wil je bij de Heere zijn? En dat jongetje mocht een nieuw hart hebben. En weet je wat dat jongetje zei, jongens en meisjes? Ik wil niet meer beter worden. Want dan ga ik opnieuw zondigen. Ik wil de Heere eeuwig gaan grootmaken en verheerlijken. Nou, dat is nou dat nieuwe leven. En dan geeft de Heer te spreken, dat is toch wonderlijk. En zouden we daar niet jaloers op worden? Hebben we misschien een vader of een moeder, een grootvader of een grootmoeder? Die goed heen mochten gaan. Die daarvan spreken mochten op hun sterfbed. Maar mij, hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Die het van de Heere mochten verwachten die gekomen was in hun leven. En als de Heere komt, dan blijft hij. Dan komt hij ook steeds weer terug. Steeds opnieuw de stem van die goede herder mogen horen. En dan is het Christus die het leven is, die als profeet de levensweg doet bewandelen. En die als priester bidt. Voor klein en groot in de genade. Vader, ik wil dat waar ik ben, dus in de hemel, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dan wijst hij op zijn volbrachte werk. En als dat nou kracht doet in je hart, onder hele moeilijke omstandigheden, het is volbracht, dan geeft dat vertrouwen op de Heere. Die zijn woord waar zal maken. Ik ben het leven. En dat leven volmaakt hij. Als de ziel mag heen gaan in eeuwige heerlijkheid, zal die ziel nooit meer zondigen. En het lichaam, ja, dat kon je soms niet eens meekrijgen in de overdenking van Gods woord. Door vermoeidheid overvallen, dat kan gebeuren. Maar dat zal dan nooit meer werkelijkheid zijn. Lichaam en ziel voor eeuwig bijeen om de Heere te dienen. En nu kan het nog, geliefde gemeente, voor de grootste der zondaren. Denk eens aan die moordenaar, ik heb hem genoemd. Dat is toch moedgevend, maar stel het niet uit. Want het kan bij die andere moordenaar, daarna kijk ook wel eens heel kort duren. Voordat het eeuwigheid wordt. Heden! Zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Die koning te mogen dienen, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Dat is nou het ware leven. Het leven buiten Christus is geen leven. Het leven in de wereld niet, het leven in de kerk ook niet. Denk aan die rijke jongeling. Die dacht ook het leven wel te hebben, maar hij had het niet. Hij diende God niet echt en hij gaf niet echt om zijn naaste. Maar uit liefde de Heere te mogen dienen. Hem te aanbidden. Hem te volgen. En weet u wat dan de toekomst zal zijn? Dat kleine beginsel geen klein beginsel meer zal zijn. Dan zal het volmaakt zijn. Ik ben het leven. Het leven van Gods kerk. Hij is de ware wijnstok immers. En die ranken dragen vrucht uit hem. En het wordt waar. Ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Gij schenkt het leven. Gij houdt het leven ook in stand en gij voltooit dat leven. Gij schenkt geloofsoefeningen om te bidden tot u, om te betrouwen op u, om het van u alleen te verwachten, om te zien op dat dierbare bloed dat vergoten is, tot een volkomen verzoening van al de zonden van klein en groot in de genade. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zevende vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het zevende vers van Psalm 27. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.